Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 76 en we zingen de berijming van Weerklank en daarvan de eerste twee versen. En waarom? Nou, omdat juist ook in deze berijming staat het ook mooi. Heel Juda kent Gods naam en eer. Groot is in Israël de Heer. En het zal ook nog wel blijken als we zometeen ook de schriftlezing gaan lezen, ja, dat het nou niet zo gewoon was om dit te zeggen. En dat er ook heel wat gebeurd is voordat dat we dat ook zo kunnen zingen. Heel Juda kent Gods naam en eer. Nou zingen we Psalm 76, het eerste en het tweede vers. Willen we nu ons geloof gaan belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen wij Psalm 96, vers 9. Het juicht al voor het aangezicht des Heren, want hij komt die de aarde zal regeren. En zo ook een mooie psalm voor Advent. Hij komt om de aarde te regeren. En zo meteen belijden we ook. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Spreek dan met mij in uw hart, in jouw hart, Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle en op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden om een zegen over deze dienst? Heere, u die almachtige, genadige en barmhartige God, u mogen we zo juichen en de lof toezingen. Want Heere, dan is het ook een wonder om zo in deze adventstijd te zingen. Hij komt om de aarde te richten. En hoe dubbel kan het misschien zijn? Want met dat we belijden dat de Heere Jezus komen zal om te oordelen, dan horen we daarin ook weer de ernst van de wederkomst. Dat dan alles naar een einde wordt gebracht. Heel dit leven, ons leven. Het leven van degene die we lief hebben. En de ernst dat we dan gericht worden, berecht. En er een rechter komt die heel ons leven oordeelt. En Heer, dan bidden we, ook in deze dienst, wil geven dat uw woord klinkt tot vergeving, tot vernieuwing. Wil geven dat uw woord ons andere mensen maakt, voor het eerst of opnieuw. Wil geven dat we daar ook klaar voor worden gemaakt om uw Zoon te ontmoeten. In de kribbe, maar ook in alle glorie van zijn wederkomst. En Heere, geef ook dat uw woord klinkt tot vertroosting. Want dan is het ook een zaak om blij mee te zijn, vol van vreugde dat de Heer Jezus komt. Want hij is immers die grote heiland die u gegeven hebt. Uw zoon die u gestuurd hebt naar deze wereld. Dat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. En heren, is het ook een wonder dat we deze middag ook weer naar de kerk kunnen gaan? Is het een wonder dat we mee mogen luisteren? Dat u ons weer dit uur geeft van genade? Dat u het er niet bij laat zitten? Als wij buiten die genade omleven. Dat u ons nou opzoekt en er weer bij bepaalt. En heren, wat is het dan een wonder dat u dat zo graag aan ons kwijt wilt. Kom dan ook met uw Heilige Geest. Dat die ons daar ook tot toe bereidt. Dat we met open handen, open oren en open harten mogen luisteren. Dat we op uw woord mogen antwoorden. Met de eer die u toekomt. Heere, vul dan ook zo onze mond met uw lof. Dat we niet alleen zomaar meezingen, omdat het hoort. Maar dat we echt vanuit ons hart u mogen prijzen. Want u bent het waard. Heere, willen we in het bijzonder ook zo bidden voor degene die thuis met ons meeluisteren. Ouderen van de gemeente, zieken van de gemeente, de ouders die oppassen, en ook anderen die misschien hier wel aanwezig hadden willen zijn, maar het lukte niet. Geef dat ook zij zich onderdeel mogen weten van de kerk, en dat uw Heilige Geest, die aan plaats nog tijd gebonden is, ons zo ook één maakt. Heere, bidden we voor een ieder die in deze dienst ook een taak te vervullen heeft. Wilt u zijn met de organist als hij ons zo voorgaat in de lof van u? Vul hem met uw geest. Wilt u zijn met de koster? Mogen danken in alles wat hij mocht doen om deze dienst ook zo voor te bereiden. Geef ook dat alles in orde mag verlopen. Geef hem alles wat daarvoor nodig is. Heere, wees ook met uw dienaar. Dan is alles zo voorbereid. Maar heren, dode letters op papier, dat is nog geen levend woord. Schenk dan ook in alle kracht uw Heilige Geest. En geef dat heel deze dienst zo vol mag zijn van uw naam en uw heerlijkheid. Heere, wil ons zo horen, uit genade alleen. Amen. Laten we samen gaan lezen uit de Bijbel. We lezen uit het Oude Testament Genesis 38. En we lezen uit het Nieuwe Testament uit Matthäus 1, daarvan de eerste verzen. Maar eerst Genesis 38, de geschiedenis van Juda en Tamar, een lange geschiedenis. En we zullen ook wel merken, daar gebeurt ook ontzettend veel. En vervolgens blikt Matthäus daarop ook terug als we de eerste verzen van Matthäus 1 lezen. Genesis 38. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adulam. Zijn naam was Hiram. Juda zag daar de dochter van een Canaanitische man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon. En hij gaf hem de naam Er. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En zij baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen zij hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere, en daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan: kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter: ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk: anders zal hij ook sterven, net als zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapsgeerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adulam. En men vertelde Tamar: zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei: kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei: wat zult u mij geven als u bij mij komt? En hij zei: ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei: goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij: wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei: uw zegelring, uw snoer en uw staf, die u in uw hand hebt. En hij gaf ze haar, kwam bij haar en zij werd zwanger van hem. En daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adulam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats: waar is de hoer die bij Enaim langs de weg zat? Maar zij zeiden: er is hier geen hoer geweest. En hij keerde daarop terug naar Juda en zei: ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden: er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda: laat ze het onderpand zelf maar houden. Anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda: breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen: van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei: zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou, en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl zij baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei: deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Dan lezen we ook die eerste versen zo van het Matthäus-evangelie. Dan lezen we dan het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Nou, tot hiertoe. Dan zien we ook, het gaat dan ook om dat derde vers van die stamboom. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. En Peres verwekte Hezron. In Bleiswijk heb ik de afgelopen tijd ook zo stilgestaan bij enkele van die vrouwen uit dat geslachtsregister, waaronder ook zo Tamar. Nou, dan is het natuurlijk de vraag, waarom haalt Matthäus nou uitgerekend ook Tamar aan in dat geslachtsregister? Waarom wordt zij genoemd? Daar gaan we zo ook naar kijken in de preek. En dan zal ik dat ook uitleggen. Maar voordat we antwoord geven op die vraag, gaan we eerst ook nog kijken naar dat hoofdstuk zelf. Met alles wat daar gebeurt. En dan ontdekken we ook daar zo wat dat nou ons te zeggen heeft. Laten we ter voorbereiding nu gaan zingen uit de lofzang van Maria. Dan zingen we vers 5 en vers 6. Ook een gezang wat daar prachtig bij past. Omdat Maria niet zomaar een vrouw is die vervolgens dan na dat geslachtsregister komt. Maar je ziet telkens weer die vrouwen die in dat geslachtsregister staan. Dat zijn allemaal vrouwen die als het ware aan de zijkant staan. Klein zijn in menselijk gezien. Maar ze worden door de Heere God juist op een ereplek gezet. Nou, daarover gaat ook die lofzang van Maria. Daarvan zingen we dan ook het 5e en het 6e vers. Nu krijgt, voordat we dat zingen, de gelegenheid uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de IZB, voor evangelisatie in Nederland. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. En al deze gaven zijn van harte bij u aanbevolen. Na de preek zingen wij zometeen ook het eerste vers van deze lofzang. In het bijzonder ook vanwege die laatste woorden die in haar lage staat. Zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. In die lage positie, zegt Maria, heeft de Heer mij niet verworpen of veracht. Maar hij laat me zijn genade eren en prijzen. Nou, dat blijkt ook wel bij Tamar, die ook in zo'n lage positie niet wordt veracht door de Heere God, maar juist ook zo van zijn genade mag roemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nog steeds lees je in de kranten over al die gevolgen van MeToo. En als je kijkt op internet, dan zie je het ook nog dagelijks zo verschijnen. En ik weet niet of iemand van u ook Twitter heeft, maar ook daar zal het allicht nog een hot item zijn. MeToo, vrouwen en soms ook mannen die dan hun verhaal doen over misbruik. En dan misbruik in de grote zin van het woord. Niet alleen zomaar seksueel misbruik, maar met alles wat erachter zit. Als het ook gaat om machtsverhoudingen. Een veel groter probleem dan dat iemand zomaar een keertje te ver gaat. Namelijk dat ook hier in Nederland het zo gemakkelijk kan gebeuren. Nou, het is niet zo verrassend om daar ook aan te denken als je dit hoofdstuk leest uit het Oude Testament. Het hele hoofdstuk gaat over misbruik. En je kunt je afvragen, waarom staat dat nou in de Bijbel? Maar misschien wel in de eerste plaats om ons te laten zien dat, ja, dat we dat niet als het ware moeten verbergen en buiten de kerkmuren moeten houden. Maar dat er ook bij hoort. En laten we dan zomaar eens kijken. Wat gebeurt er nou in Genesis 38? Maar ook, en dat in de tweede plaats, om te laten zien, deze geschiedenis die krijgt wel een wending. De Heere God, die laat het niet zomaar gebeuren. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat de Heere God er ook op teruggrijpt. Nou, dat is dan ook het tweede waar we op letten. Want om zo te beginnen dus met dat hoofdstuk uit het Oude Testament, Genesis 38. Als je dat zo leest, dan kan niemand van ons vanmiddag ontkennen dat de Bijbel een eerlijk boek is. Want het vorige hoofdstuk, dat zegt namelijk, dit is nou de familiegeschiedenis van Jacob. Wonderlijk. Dat lees je in hoofdstuk 37, vers 2. En dan lees je zo verder. Ja, wat komt er dan wel niet langs? Als wij zo aan het eind van het jaar nog eens op ons jaar terugkijken. En sommigen pakken dan misschien wel het fotoalbum erbij. Of wat anders tastbaars. En je zit te bladeren. Dan zie je de foto's van vakantie. Van feesten die er zijn geweest. Andere hoogtepunten. En het hele jaar lijkt een en al hoogtepunt. Maar de Bijbel, als die dan zo zegt, dit is nou het gedeelte over Jacobs familiegeschiedenis. Ja, dan zegt de Bijbel ook wat er echt eerlijk mis is gegaan. Waaronder ook de geschiedenis van Juda en Tamar. En waar begint nou al die ellende? Nou, dat ligt heus niet aan Tamar. Het begint, jongens en meisjes, nou ook al direct aan het begin van hoofdstuk 38. Want daar lezen we dat Juda zo wegtrekt bij zijn broers vandaan. En dat betekent niet dat hij als het ware zomaar uit huis ging, op zichzelf ging wonen. Maar dat wil zeggen, Juda die liet zijn familie achter zich. Maar met dat hij zijn familie achter zich laat, dan zie je ook Juda die stapt als het ware zo uit het verbond. En zo stapt hij naar die Canaanitische man, een vriend. Hira uit Adulam. En daarin herhaalt de geschiedenis zich. Denk maar terug aan Esau. Dat was Judas' oom. Ook Esau die stapte naar de Canaanieten toe. Ging daar wonen, nam daar een vrouw. Isaac en Rebecca, bedroefd, achtergelaten. Want zeiden zij, wat is het verschrikkelijk dat Esau nou het bij die heidenen zoekt die andere goden dienen. Buiten het verbond stapt. Jongens en meiden, zou kunnen zeggen, net zoals vanavond hier met al dat licht. Hier zit je in het licht, maar als je zo naar buiten stapt, nou, dan is het donker. Maar zo is het nou ook wat Juda doet. Hij stapt uit het licht het donker in. Maar ook uit dat licht van Gods zegen, van Gods trouw. En zo stapt hij naar buiten toe. Ook de Heere God achter zich gelaten. Maar daarmee begint wel de ellende. En zie je hoe belangrijk het is als je ook in dat licht van Gods verbond blijft. Als je gedoopt bent. Heeft de Heere God met je een verbond gesloten. En als je ouders je daarin opvoeden. Als je naar een christelijke school gaat. Als je zo zondagmiddag hier niet alleen in het licht van de lampen zit. Maar ook in het licht van de Heilige Geest. Dan blijf je in dat verbond. Anders, ja, dan zie je, dat is het startpunt van al die ellende van hoofdstuk 38. Maar goed, Juda. Juda die laat alles achter zich. En die volhardt daarin. Want hij zoekt daar zijn vrouw. Hij trouwt. En we lezen, zijn vrouw wordt zwanger. Juda krijgt 3 zonen. Er, Onan, Sela. En jaren later, als ze zijn opgegroeid, gaat Juda op zoek naar iemand die ook zo trouwen kan met Er, zijn oudste zoon. En die vindt hij ook Tamar. En op dat moment kun je al zeggen, dat is nou MeToo 1. Want Tamar wordt uitgehuwelijkd aan Er, had ze weinig over te zeggen. Juda en de vader van Tamar, die regelt het wel. En Er, we lezen, ja, dat was een bullebak. En daar moet ze mee getrouwd zijn. Zijn naam, die zegt het al. Er, als je dat omdraait in het Hebreeuws, staat er re, kwaad. En zo was ook zijn leven, zo was zijn persoon. En zelfs zo kwaad, dat we dan lezen dat de Heere zijn leven neemt. Zo erg dat het geduld van de Heere God opraakt. Waarschuwing ook voor ons, een verkeerd leven leiden, dat is nooit zonder gevolgen. Nou, en net zongen we al met Psalm 96, hij komt om de aarde te richten, om rechter te zijn. Maar bij Er greep de Heer al eerder in. Niet pas bij de wederkomst, maar Er stierf. Geldt ook voor ons, een verkeerd leven leiden, dat is nooit zonder gevolgen. Vroeg of laat kom je dan die rechten tegen. Als er kwaad is in je leven, zoek dan Jezus. Anders dan hoe Juda leefde en zijn kinderen opvoedde. En Tamar, dat is dan de hoofdpersoon. Tamar dan. Ja, zij werd weduwe. Door haar huwelijk op een mooie positie terechtgekomen. Want zij zou de nieuwe stammoeder zijn. Getrouwd met de oudste zoon. Maar nu weduwe. Maar Juda die zegt dan tegen Onan. En ook dan zie je weer, zowel Tamar als Onan hebben daar niets over te zeggen. Maar Juda die zegt dat Onan, je moet Tamar, de vrouw van je broer, als vrouw nemen. En waarom? Nou, dat heet in de Bijbel het leveriaatshuwelijk. Als dat niet zou gebeuren, dan zou die naam van er uitsterven. Verschrikkelijk. Want dan heeft hij geen nageslacht. Maar dat zou ook betekenen dat de Messias niet uit hem geboren kon worden. En vandaar dat Tamar met Onan moet trouwen. En voor haar verschrikkelijk. En daarin zie je ook MeToo 2. Want aan Onan had ze geen goede man. En nou ja, goed, dat kun je ook wel narekenen. Want je leest dan dat Onan ervoor zorgt dat er geen kinderen worden geboren. En waarom? Nou, het was zo dat die oudste zoon, die kreeg een dubbele erfenis. Dus als Onan ervoor zou zorgen dat Tamar een zoon zou krijgen, dan betekende dat ook dat die zoon van Tamar de dubbele erfenis van Juda zou krijgen. Hij 50%, Onan en Sela bij de 25%. Maar als er nou geen zoon geboren wordt, nou, dan blijft Onan de oudste, krijgt hij 2/3, Sela 1/3. 2/3 of 25%. Nou, dan kiest Onan voor het grote geld. Maar ik zei al, MeToo 2, want dan lazen we vers 9 en dan zie je, Onan wil daarbij wel de lusten, maar niet de lasten. Hij vernedert zo Tamar, hij misbruikt haar. En in de mannenwereld kom je daarmee weg. Maar de Heere God is niet voor niets in de Bijbel, de juiste God ook van de weduwe. En voor dit kwaad lezen we dan dat Onan ook wordt gestraft, hij sterft. Verschrikkelijk. Opnieuw moet Tamar dan voor de tweede keer naar het graf toe, voor de tweede keer in het zwart gehuld. En Juda en zijn vrouw, die moeten ook voor de tweede keer een zoon begraven. Houden nog maar één zoon over. Maar het is net zozeer verdrietig dat Juda zich dan niet afvraagt, hoe komt dat toch? Wat wil de Heer mij daarmee zeggen? Maar Juda, ja, die heeft zijn antwoord al klaar, lees je in vers 11. Vers 11, hij geeft Tamar de schuld. Zij wordt weggezet als een soort van heks die de dood van Juda's zoon op haar geweten heeft. En zo wordt ze met een leugen weggestuurd naar haar vader. Tamar, Sela is nog een beetje te jong. Blijf nog maar bij je vader wonen, het komt later wel. Maar later komt nooit. En van uitstel komt afstel. En Tamar, ja, ze moet wel, er wordt voor je besloten. En dan zie je dat deze geschiedenis nog verder ontspoort. Tamar neemt het heft in eigen handen. Op een doodlopend spoor gezet door haar schoonvader, maar dat laat ze niet zomaar gebeuren. En dat is ook iets voor MeToo. Als je nu in wanhoop slechts die ene optie overhoudt, door je te verkleden als een prostituee, en dan je eigen schoonvader te verleiden. Staat dat in de Bijbel? En zelfs dat staat in de Bijbel. En zo gebeurt het ook. En zo raakt ze zelfs zwanger. Maar dan gaat het nog dieper. Want in die tijd is dat natuurlijk een grove schande. Feitelijk was ze verloofd met Sela. Na 3 maanden staat een bewijs. Tamar loopt daar door het dorp en ze kan het niet meer verbergen. Want ja, ze krijgt een dikke buik. Dus niemand kan er meer omheen. En zo gaan ze naar Juda toe. Juda, heb je het al gehoord? Tamar, die is zwanger. Oh ja? Ja, Juda, je hebt het ook niet allemaal zo goed onder controle. Dat gebeurt maar. Juda, woedend. En in de Bijbel staat ook op overspel de doodstraf. Maar Juda, die maakt het nog erger. Je moet er verbranden. Volkomen schijnheilig, want uitgerekend Juda, die zocht het ook bij andere vrouwen. En dan zou die straf ook voor hem gelden. Jongens, meisjes, dat is toch verschrikkelijk als je daarover nadenkt, hè? En dat gebeurt nog steeds. wereldwijd. Soms zie je dat ook wel eens, dat zo mensen uit hun huis worden gesleept. En vaak gebeurt dat ook bij christenen. Denk maar aan landen als Pakistan en India. En worden meegesleurd door een woedende menigte. Het vuur wordt aangestoken, hout wordt verzameld. En dan worden die mensen levend verbrand. En met zulke blinde woede, dat de mensen er ook nog eens bij blijven kijken. Dat is verschrikkelijk. En dan zie je wel hoe erg het gesteld is met de wereld toen, maar net zozeer ook met de wereld nu. Dat gebeurt. Maar Tamar die heeft, lees je hier in de Bijbel, op dit moment gewacht. En snel stuurt ze die boodschappen weg naar Juda met dat snoer, die staf en die zegel. In onze tijd zou je zeggen dat is de ID-kaart en de pinpas en de sleutelbos van Juda geweest. En iedereen wist ook wel, dat is van Juda. En zo komt die man bij Juda aan en laat het zien. Kijk eens, Juda. Tamar zegt, dit is van de vader, van het kind. En Juda weet, dat is van mij. En dan, dat is het moment waarop Juda nou breekt. Na al die ellende die zich maar opstapelt, zonde op zonde op zonde. En dan lees je, zij staat in haar recht. Mooier is dan, en ook letterlijker, de Statenvertaling. Juda zegt eigenlijk, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarmee redt Tamar niet alleen zichzelf, maar ook Juda. Want hier komt Juda nou tot bekering en dat is nou nodig om gered te worden. Hij ging maar door en door met zijn kwade leven. Hij trok zich van niemand wat aan. Maar nou breekt hij. En die waarheid die schijnt als een fel licht door al die barsten van zijn leven. En hij erkent het, ik zit fout. Niet Tamar, maar ik. Gemeente, dat is de manier waarop de Heilige Geest altijd weer werkt. Wij wijzen zo snel met de vinger naar anderen. Ondertussen hebben we niet door dat we dan drie vingers naar onszelf wijzen. Wat hebben we nodig? Nou, dit te zeggen. Heere God, ik zit fout. U zit goed. Ik zit fout, maar u zit goed. Zo word je vergeven. En gemeente, dat is nou de wending die dit verhaal zo neemt in Genesis 38. Wending die je zo vaak mist bij al die verhalen in de krant. Als Juda nou tot bekering komt, dat hij het ziet. En zij zit juist, maar ik zit fout. En dan is heel Genesis 38 één groot drama. Een opstapeling van zonde op zonde. En dat gedrag van Tamar, dat is ook niet goed te praten. En vandaar ook dat die vertaling van de Statenvertaling dan ook mooi is. Dat Juda zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Zij is niet zonder zonde. Zij is ook niet zonder schuld. En Tamar, die heeft ook dingen gedaan die totaal niet kunnen. Maar Juda zegt wel, zij is rechtvaardiger dan ik. Zij staat meer in haar recht dan ik, het is mijn schuld. Een oprechte bekering, niet alleen met woorden, maar dan ook met daden. Want zo wordt Tamar van die brandstapel weer gehaald en in ere hersteld. Dat zou je wel eens willen lezen in de krant. In onze tijd is het vaak dat mensen die dan als dader worden aangewezen, overladen worden met schaamte en schande. Veel van de zaken zijn verjaard. Het is moeilijk te zeggen wat er 10 jaar geleden is gebeurd. Maar dat gebeurt dan wel via Twitter. Zo'n vermeende dader overladen met schaamte. En soms zo erg, en dat is ook gebeurd, dat mensen dan zelfmoord plegen omdat ze die schaamte niet meer aankunnen. Is dat het dan? Want hoe kom je daarmee verder als mensen zo vernederd worden als dader? Hoe kom je er zelf verder mee als je slachtoffer bent geweest? Maar dan zie je hoe heilzaam die Bijbelse bekering is. Dat er dan echt de deuren opengaan naar een nieuwe toekomst. Juda, zijn hart breekt. Maar dat betekent ook dat hij zijn schuld erkent richting de Heere God, richting de mensen om zich heen. Dat hij de gevolgen op zich neemt. En dan kan hij wel verder leven. En dat geldt net zozeer ook voor Tamar. Zo'n bekering, dan verandert er echt wat. En dat woord wordt zo vaak ook in de kerk genoemd misschien. Waarbij we dan denken, ja, dat hoort erbij. Maar wat maakt dat nou voor verandering? Nou, hier zie je dat echt levens verandert. En dat we nou nodig hebben in de kerk en net zozeer ook buiten de kerk. Mensen die tot bekering komen, hun leven veranderen. En met de knieën buigen. En zeggen, ik zit fout. Want dan zie je ook Gods geest aan het werk. En dan merk je, ja, dat is niet zomaar voor de bühne, maar dat is ook echt een oprechte bekering van het hart. Want diezelfde Juda, over wie we in het begin van de dienst ook zongen, diezelfde Juda verandert dan ook echt. Een paar hoofdstukken later in die familiegeschiedenis, dan lees je ook dat hij weer is teruggekeerd naar het huis van zijn vader. Dat hij dan niet meer die brute is van hoofdstuk 38. Dat uitgerekend Juda degene is die opkomt voor Benjamin. Uitgerekend Juda degene is die dan ook tegen Jozef zegt, ja, maar hou eens rekening met mijn vader. Merk je, hij is echt veranderd. En een Bijbelse bekering die verandert mensen altijd. Als je dan ziet, niet meer die oude Juda die waarbij alles moest gaan volgens zijn wil. En als het niet zo ging, dan liet hij zelfs Tamar nog verbranden. Maar een nieuwe Juda, die in eerste plaats nou kijkt, Heere, wat vraagt u van mij? Merk je dat nou ook in je eigen leven? Dat zo veranderd is. Het kunnen gemakkelijk zo de dans ontspringen. Me too, dat gaat niet over mij. Zulke dingen heb ik niet gedaan. Maar goed, wat hebben we wel gedaan? En wat kunnen we daar net als Juda in verstrikt raken? Eén groot moeras waarin je steeds dieper zinkt en steeds grotere zonden moet bedenken om met je hoofd boven water te blijven. Nee, ga dan naar Jezus toe. En vraag dan ook om zo'n nieuw hart. Dan merk je dan van het pas echt wat. Dan word je op het droge gezet door hem. Door hem gered. Nu, dan ook voor eeuwig. En dat is nou ook kerst. En dat hoop ik nou voor deze wereld, maar ook voor ons. Dan die vraag, nou, wat doet dit verhaal nu in Matthäus 1? Laten we daar ook nog naar kijken. Want we zien ook wel, als je zo hoofdstuk 38 leest, dan neemt dat verhaal wel een wending en komt Juda tot bekering en Tamar wordt gered van die brandstapel. Maar we kunnen niet zeggen, nou, eind goed, al goed. Ook hierin zie je het echte leven. Soms zijn er zoveel dingen gebeurd. En grijpt die zonde zo diep in het leven. Dat die littekens en die wonden, die blijven dan. Net als bij Tamar. Waarom wordt dat verhaal nou zo genoemd in Matteüs 1? Weet u wat daarvan nou de reden is? Dit. Zo zegt de Heer Jezus nou, me too. Ik ook. En net als via Twitter, mensen die erop reageren en laten zien, je bent niet de enige. Zo laat de Heer Jezus dat ook zien. Je bent niet de enige, maar ik sta achter je. Ik ben niet zomaar gekomen uit een geslachtsregister met allemaal heilige mannen, allemaal heilige namen. En we herinneren ons ook zo vaak die naam van Juda als een soort van heilige naam. En het betekent ook godlover. Maar zegt Matthäus, het gaat nou om die Juda die de vader was van Peres. En wiens moeder zijn eigen schoondochter was. Nou zegt de Heer Jezus, nou ben ik die zoon van Juda en Tamar. Die Juda en Tamar van Genesis 38. Waarbij alles één grote puinhoop was. Zonde op zonde. Alleen maar onheiligen. Omdat nou geldt me too. Omdat de Heer Jezus zich niet verre houdt van onze ellende. Dat is nou kerst. Dat hij midden in al die ellende als kind geboren wordt. Me too. De Heer Jezus, die vereenzelvigt zich met juist zulke mensen. Ook als het gaat om zulke slachtoffers als Tamar. En dan vat ik het nog maar eens samen zo in Genesis 38. Die gebukt gaan onder misbruik, onder vernedering, incest, leugens, waar nooit rekening mee wordt gehouden. Die worden weggezet als de zondebok. En zo vaak gebeurt dat natuurlijk ook in onze tijd. Moet ik ook denken aan niemand van mijn eigen leeftijd met wie ik het er ooit over had. Ook misbruikt. Door een neef van haar. Huilend was naar de ouders gegaan. Maar zeiden die, nou zwijg er maar over. Het is gebeurd, dat kun je niet meer veranderen. Maar als we dat nu allemaal zo weer gaan bespreken, ja, dan zul je zien, dan ligt zo de hele familie in twee kampen. Dat moeten we niet willen. En zo werd ze ook weggezet. Net als Tamar. En hoe je het went of keert, daarin zie je wel zo dat juist dat van me too ook ontzettend belangrijk is vandaag de dag. Al die mensen die zo zijn weggezet. Verschrikkelijk als je daarmee leven moet. En dat gebeurt net zozeer ook in de kerk. Dat mensen dat zo hebben meegemaakt, misbruik. In welke vorm dan ook. En misschien ook wel de gedachte, nou daar kan ik het niet over hebben. Dat moet ik ook maar een plaats geven en laten rusten. Maar dan is het toch een wonder dat als je nou het Nieuwe Testament begint te lezen. En zo die eerste pagina zo voor je openslaat, wat we net ook deden met de schriftlezing. Dat nou een van de allereerste dingen die je dan leest, dit is. Over Juda en over Tamar. De Heer Jezus die laat dat niet rusten, maar hij geeft Tamar juist een ereplek. Het wordt niet weggemoffeld, Maar het wordt direct benoemd, niet even een paar hoofdstukken later of een paar Bijbelboeken later. Nee, direct. In alle openbaarheid. Nou, dat is dat grote wonder ook van Advent, dat de Heer Jezus nou laat zien. Voor zulke mensen kom ik nou naar deze wereld toe. Ook voor wie bang is voor zijn eigen schaamte. Voor wie bang is voor wat de mensen ervan zeggen. Ook als er van alles en nog wat in je leven is gebeurd. Ja, dan laat de Heer Jezus zien, dat is nou Advent. Voor die mensen kom ik naar de wereld toe. Voor de Tamar. Anderzijds, ook voor zijn Juda. Wiens naam ook wordt genoemd. Voor al die Judas die misschien ook denken. Hoe houd ik het nog verborgen? Voor al die Judas die denken. Al die zonden waarmee ik mijn leven één grote puin op heb gemaakt. Eén grote knoop die maar niet op te lossen is. Hoe komt het ooit goed? Nou, ook dat lees je dan in Matthäus 1. Dan zegt de Heere Jezus, ook dat is mijn voorgeslacht. Een Juda. Weet u, ja, dan moeten we daarmee ook naar de Heere Jezus toe. Want kerst betekent Jezus, deze Jezus komt naar u, naar jou, naar mij. Deze Jezus, die komt niet voor de heiligen van deze wereld. Maar hij vereenzelvigt zich met de slachtoffers en de zondaren. In het geslachtsregister gaat het niet over een Sara, maar over een Tamar. Tot onze troost genoemd. En ga dan ook naar Jezus. Laat het dan deze middag niet aan u voorbij gaan. En weet u, dan is ook het grote wonder, deze Jezus, die laat ons ook niet staan. Het kerstkind, hij neemt de zondaars aan. En dan is het ook mooi dat je in deze geschiedenis ook nog één zo'n mooie lijn terugziet. Ook Tamar wist, Juda moet wel luisteren. Al deed ze dat op het scherpst van de snede, met dat ze werd weggevoerd naar die brandstapel. Toen stuurde ze die boodschappen met het onderpand. Maar ze wist, als Juda dat ziet, dan kan hij er niet onderuit. Weet u, zo mogen we nu ook naar de Heer Jezus toe. Ook met een onderpand. Wat we in onze eigen handen gedrukt hebben gekregen. Gods woord, zijn belofte. Wat u op uw eigen voorhoofd gedrukt hebt gekregen toen u gedoopt werd. Gods belofte, als onderpand. En dan kun je zo ook naar hem toe. En zeggen, maar Heer, u heeft het toch zelf beloofd. Geef het dan ook. Uw genade. Neem mij aan tot uw kind. En als Juda, die in dit hoofdstuk natuurlijk wordt neergezet als misschien wel de grootste zondaar van heel de Bijbel. Als die er al niet onderuit kan. Wat denkt u dan? Zou dan de Heer Jezus ons laten staan? Hij die volmaakt is, heilig en genadig. Die redder wordt genoemd. Als een verdorven mens als Juda toegeeft. Ja, hoeveel te meer dan de Heer Jezus? Ga dan ook naar hem. Want dan is het ook voor mij. Voor mij toe. Laat uw zoon door uw gezonde ook voor mij gekomen zijn. En maak mij vrij door zijn verlossing. Maak mij door zijn offer rein. Amen. Laten we samen danken en ook onze voorbeden doen. Drie enige God, U Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen we danken voor het woord dat deze middag ook klinken mocht. Dat evangelie, goede boodschap. Omdat wij mensen niet aan ons eigen lot worden overgelaten. Een verschrikkelijk lot. Maar dat U, Vader, zo ingrijpt in uw wonderlijke raadsplan, door u deze wereld juist vast wilt houden. En zo ook een reddingsplan hebt gemaakt. Omdat uw Zoon aan deze wereld gekomen bent. Omdat een ieder die in u gelooft het eeuwige leven heeft. En uw Heilige Geest dat in onze harten zo wil uitwerken. Door bekering en geloof. En Heere, daar bidden we dan ook om. Schenk dat dat grote evangelie overal klinken mag. Dat Jezus Christus geboren is en in zijn naam een redding is. Heere, bidden we, geef dan ook dat zo wereldwijd dat kerstfeest gevierd mag worden. Bidden we voor uw kerk. Heere, schenk dat in alle vrede dat kerstfeest gevierd mag worden. Want dan weten we ook, juist met kerst staat de duivel klaar. Er zijn er ook zoveel terroristen in Nigeria, Kenia, Irak, Syrië, India, Mexico. En zoveel plaatsen meer die juist met kerst ook aanslagen plegen. Waarin we dan ook dat duivelse zien. Ze willen het niet waar hebben. En toch is het waar. U hebt uw Zoon gestuurd. En geef dat we dat mogen vieren, dat dat niet meer ongedaan kan worden. Dat u uw genade en uw liefde laat zien en laat blijken. Bewaar uw kerk zo. En geef kracht ook aan ieder die het evangelie preken mag. Zendelingen, predikanten, evangelisten. Wil in het bijzonder ook zo zijn met dominee Pater. Als hij dan hier in Noordwijk de heroud mag zijn van die blijde boodschap. Dat het niet de engel zal zijn die hier komt, maar dat u hem zo stuurt om te verkondigen. Heden is geboren, de zaligmaker. Heer, wil hem daarvoor alles geven wat nodig is, in de voorbereiding, het leiden van de dienst. Moet u met hem zijn in alle drukte van deze dagen. Ook met zijn gezin, als het voor andere vakantie is. Maar in een predikantsgezin zeker niet. Heren, geef dat zo tot opbouw mag zijn van deze gemeente. We willen u ook zo bidden, Heren. Als we stil hebben gestaan bij dit kerstevangelie, wil ook zijn met degene die slachtoffer zijn van misbruik. Die daaronder lijden. Misschien jaren later nog. En Heren, dan is dat een leed dat wij niet kunnen beschrijven. Maar u bent die God die de harten kent. En u bent die God. Bij wie het veilig is als we alles bij u neerleggen. Ja, meer. Bij wie we zelf ook veilig zijn. Wil u zo ontfermen. Ook over hen die dat leed hebben meegemaakt. Heren, schenk dan ook veranderingen in deze tijd. Geef dat. Dat daarin al iets doorbreken mag. Van die vrede en uw koninkrijk. Want Heer, wat ligt deze wereld dan ook in nood? Heren, wil ik ook zo bidden over onze levens. Dat u met ons gaan deze avond in. Wilt u, zou u zegen geven over de feestdagen die voor ons liggen. Breng ons opnieuw ook veilig in dit gebouw. Bidden we voor de kinderen, als ze nu vakantie hebben. Geef een goede tijd en de rust die nodig is. Bidden we voor de weduwe en de weduwnaars. En de eenzaamheid die er dan ook kan zijn, juist met de feestdagen. Wil hen omringen met uw zorg. Heren, wees ons zo genadig. Want daarbuiten kunnen we niet leven. En bid ons dat schenken, om Jezus wil. Amen. Gaan we nu tenslotte zingen uit Psalm 118. En dat is ook een, als het ware een adventspsalm. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al te samen. En vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de drie-enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.